Wat is verzet? Politiek, toch? Ja.
Je ergens tegenkeren.
Ik dacht gelijk aan de oorlogstijd toen ik hoorde het woordje verzet. Je verzet het tegen iets. En dan maakt het niet uit als je maar positief denkt en je er tegen ingaat. En dat denk ik is verzetten.
Nou, voor mij is het in opstand komen ergens tegen. Ja, dat is het denk ik in brede zin. En dat kan tegen van alles zijn. Ja.
Nou, ik denk verzet voor mij is iemand aan de dwang zetten. Weet je? Dus je dwingt iemand om iets te doen dat hij het niet wil doen.
Verzet is in een bepaalde situatie zijn en het daar niet mee eens zijn. En dan proberen om eruit te komen of het anders te laten doen. Ja.
Verzet is anti-alles. Verzet is tegen de staat, en tegen de overheid, en tegen de gevestigde orde.
Verzet is tegen de regering of tegen de mensen, tegen ieder wat verkeerd is. Dan verzet men tegen daarop.
Wat is verzet? Aldus de dikke van Dalen. 1. Het zich verweren, het bieden van tegenstand. 2. Het geheel van verzetsplegers. Het verzet is de verzetsbeweging tegen de Duitse bezetting.
Hoe blijf je drijven als je niet kunt zwemmen? Hoe haal je adem als je stikt? Ieder mens kan zich verzetten. Maar een mens is nooit een held alleen. Was de keuze die je maakte goed voor jou of voor een ander? Kan de dood een goede daad zijn als je zo een leven spaart? Het donker kruipt tussen je schouders, het wapen hapert in je hand. Als verzet zich tegen je kan keren, wat is dan de goede kant? Knaag aan je geweten tot je de juiste vragen stelt. Knaag tot op het bot, tot op het been. In ieder mens schuilt wel een held. Maar een mens is nooit een held alleen. Een mens is nooit een held alleen. Is nooit een held alleen.
De stem waar je naar gaat luisteren is van mij, Annemiek Lely. De afgelopen 2 jaar dook ik in het verzetsverhaal van mijn oud-oom Thomas Houloch Navis en schreef daar een boek over. Het koffertje van oom Tom. Ik begon mijn zoektocht in de veronderstelling dat mijn oud-oom een held was. Er is immers een straat naar hem vernoemd. Maar wanneer ben je een held? Wat is verzet eigenlijk? En waarom en wanneer komen mensen in opstand? De komende 5 afleveringen neem ik je mee in mijn zoektocht. Ik praat met mensen die verstand van verzet hebben, omdat ze het jarenlang bestudeerd en erover geschreven hebben, of omdat ze zelf in opstand komen. Welkom bij In Verzet. Het doen van onderzoek kan best een eenzaam proces zijn. Het lijkt me dan ook fijn om eerst met iemand te praten die een vergelijkbaar proces doorlopen heeft. Al gauw kom ik uit bij journalist Meike van Wijk. In haar podcastserie Tante Jos verdiept ze zich in het verzetsverhaal van haar oud-tante en verzetstrijder Jos Gemmeke. Anders dan mijn oom Tom heeft Jos de oorlog overleefd en haar eigen verhaal kunnen vertellen. Maar klopt dat verhaal met de feiten? En hoe vertel je een verzetsverhaal? Laten we beginnen bij het begin. Hoe wist Meike van het bestaan van haar tante Jos af?
Ja, laat ik het zo zeggen. Toen ik een stuk jonger was, was er eigenlijk niet echt een ontkomen aan deze vrouw. Omdat zij als enige Nederlandse burgervrouw een militaire Willemsorde heeft gekregen. En vanuit die positie eigenlijk overal werd uitgenodigd waar het koningshuis ook was. Zij is de zus van mijn oma. En mijn oma en Jos die hadden op latere leeftijd niet echt een hele goede band. Die zagen elkaar eigenlijk niet meer. Maar tante Jos kende ik van televisie, Want als Willem-Alexander trouwde, dan zat ze vooraan. Of als ze prins Bernhard overleed, dan zat ze vooraan. Of Klaus. Of bij Prinsjesdag zat ze vooraan. Dus het was iemand die toen, een jaar of 20, 30 geleden, gewoon heel erg veel in de media was. Veel, regelmatig in elk geval. Documentaires zijn er over gemaakt. Boeken zijn er over geschreven. Ze stond elk jaar of een paar keer per jaar kwam ze wel weer een keer in de krant voorbij. Dus in die zin kende ik haar niet als persoon, maar ik kende haar wel vanuit de media.
Dat werd aangeduid thuis, zo van dit is familie van jou.
Ja. En dan riep mijn moeder, tante Jos is op tv. En dan
gingen we allemaal
kijken.
Ja, precies.
Nou, dat is echt altijd hartstikke leuk.
Is zij ook voor jou de aanleiding geweest dat jij leerde over de Tweede Wereldoorlog?
Nou, nee, want ik heb in een tijd op de lagere school gezeten in Nederland dat eigenlijk de hele geschiedenisles eigenlijk alleen maar ging over de Tweede Wereldoorlog.
Oh, echt, ja?
Ja, ja? En ik ben uit 74. Ja, eigenlijk was dat ook het enige wat ik las als kind. Ik ging echt iedere week naar de Biep en dan alles wat er over de Tweede Wereldoorlog was geschreven voor een kind, dat heb ik wel gelezen.
Weet jij waar die fascinatie vandaan kwam?
Nou, nee, maar ik denk dat eigenlijk voor al mijn klasgenootjes wel gold. Want dat was gewoon iets wat de geschiedenisles was. En waar je gewoon eigenlijk het meeste over verteld werd. Er werd niks verteld over koloniën of over slavernij of over Napoleon of over Nederlands-Indië. Het was gewoon echt Tweede Wereldoorlog en de rol van Nederland daarin. In mijn herinnering is dat het enige wat ik heb geleerd op geschiedenisles vroeger.
Ja, maar toch heb jij ook de stap gezet om dan bijvoorbeeld naar de bibliotheek te gaan. Precies wat ik ook gedaan heb. Om in mijn geval bijvoorbeeld het dagboek van Anne Frank uit de bieb te halen. Die stappen heb jij gezet. En dat zullen niet al je klasgenoten gedaan hebben.
Nou, veel wel. En ik denk wat ook in de Tweede Wereldoorlog, zeg maar wat in de geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog, daar zit natuurlijk een hele duidelijke goed-fout tegenstelling in. Die denk ik bij kinderen ook heel erg aanslaat. Wat natuurlijk een hele klassiek thema is, überhaupt in verhalen. En ik denk dat, in ieder geval, ik heb vrij gekleurd geschiedenisles gekregen. Toch wel met het idee dat Nederland zich, dat er heel veel mensen in het verzet zaten. En ja, dat is natuurlijk iets als kind, denk ik. Dat gold in ieder geval voor mij, maar ik denk dat dat voor veel kinderen wel geldt. Dat je gewoon heel erg aangetrokken voelt daartoe. Hè? Het is spannend, het is heel erg avontuurlijk. En dan ga je iets doen tegen de bad guys, weet je wel. Het is natuurlijk echt een narratief wat bij kinderen denk ik heel goed valt.
Voelde je ook meteen een trots dan? Voelde je een trots op ons land dat wij zogenaamd allemaal goed geweest waren?
Ja, dat vond ik als kind natuurlijk helemaal te gek. Maar ja, dan word je ouder en dan ga je meer lezen. En op een gegeven moment realiseer je dat het eigenlijk allemaal wel meeviel. Weet je, hoeveel verzet er gepleegd is en ja, maar ik denk misschien dat je dat als kind ook nog helemaal niet snapt. Dat je dan ook heel erg nog in tegenstellingen denkt. Snap je?
Ja, je wilt toch gewoon wat je bijvoorbeeld ook in The Lion King ziet. De goede tegenover de slechte. Ja. En daar wil je ook in geloven. Dat is, ik denk als kind wil je ook die nuance helemaal niet zien. Nee. Ook al zou je het kunnen, bij wijze van spreken. Ja. Grappig. In The Lion King zitten heel wat verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. De leeuw Simba in verzet tegen zijn oom Scar, die na de staatsgreep het koninkrijk terroriseert en de leeuw tot uberdier verheft. Zo kennen we heel wat verzetsverhalen. Soldaat van Oranje, bankier van verzet, Schindlers List. In binnen- en buitenland is een verhaal over een verzetstrijder een veel voorkomend onderwerp in boeken, films en documentaires. Zij leren ons op toegankelijke wijze over de geschiedenis. Soms wordt er gebruik gemaakt van waar gebeurde verhalen, soms worden ze verzonnen. En in het eerste geval worden er geregeld fictieve elementen toegevoegd om het verhaal interessanter voor een groot publiek te maken. Goed en fout worden bewust als tegenpolen opgevoerd. Dit zijn de verhalen waardoor zowel Maaike als ik leerden over de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben invloed op onze beeldvorming gehad. Is dit kwalijk? Deze vraag ga ik voorleggen aan de experts die ik later ga spreken. Maar eerst terug naar Maaike. Wanneer besloot ze onderzoek naar Jos te gaan doen?
Toen ik haar ontmoette, mijn oma ging op een gegeven moment tegenover haar wonen. Heel erg toevallig.
Ja, dat verzin je echt niet.
Nee, dat was echt mijn oma die, ik weet niet eens meer waar ze vandaan kwam. Die is op zich best wel veel verhuisd in Nederland. Dus ik kwam op een gegeven moment in Den Haag te wonen, schuin tegenover Jos. Eigenlijk heel dicht in de buurt bij waar zij vroeger zijn opgegroeid als kinderen. En toen dacht ik, hé, wat grappig, die vrouw die woont hartstikke dichtbij. En laat ik daar eens een keer langs gaan. Want ik ben echt eigenlijk heel erg benieuwd hoe zij is. Omdat ik natuurlijk zoveel over haar had gelezen en had gezien. En ik mocht haar meteen. Wij waren meteen vrienden. Ze vond het ook heel gezellig. Dan ging ik altijd stortstandaard en naar mijn oma. En dan daarna naar Jos of andersom. Maar dat werden altijd van die duo bezoekjes. En toen dacht ik, toen ben ik haar gaan interviewen. Want ik vond haar gewoon als haar en mijn oma ook allebei hele interessante personen, zeg maar, voor hun generatie. Jos, die in het verzet had gezeten. Mijn oma, die 10 kinderen had en heel erg religieus was. Of eigenlijk altijd is gebleven tot aan haar dood. Ik dacht, het is best wel exemplarisch ook voor die, ja, voor die tijd. Weet je wat? Ik dacht, vond het heel mooi om die twee vrouwen, zeg maar, die wilde ik eigenlijk een soort van portretteren naast elkaar. Als ja, generatie die toch verdwijnt. Maar ze waren allebei wel dementerend in die zin dat ik dacht, ja, dit, ik moet hiermee stoppen. Want A, weet ik niet meer of het precies waar is wat eruit komt, weet je wel. En
dat geef je in de podcastserie ook heel mooi aan. Dat je zegt, er kwam een moment waarop ik dacht van, ja, ik moet het echt gaan uitzoeken. Ja, ik moet het archief in.
Ja, precies. Ja. Je weet, ja. En met dementie komt natuurlijk ook toch een soort van verlies van decorum bij, wat gewoon ook niet, wat gewoon lelijk is om te laten zien,
ja,
weet je wel.
Dat voelt moreel gezien niet
ja,
goed.
Dus ik dacht, zo wil ik ze allebei niet, zo wil ik het niet doen. En toen ben ik ermee gestopt. Maar goed, die audiofragmenten heb ik natuurlijk wel later nog kunnen gebruiken. En eigenlijk het moment dat ik dacht, of dat ik wist dat ik het uit kon zoeken, was het moment dat zij overleed. En dat ik dus aan haar, aan het dossier kon komen van Jos.
Sommige archiefstukken zijn openbaar, andere niet. Bij niet-openbare archieven moet je, op het moment dat iemand overlijdt, aantonen dat je het dossier wil inzien. Een familierelatie kan helpen, maar het is altijd de vraag wat je mag openbaren. Het komt vaker voor dat mensen na het overlijden van een familielid op onderzoek naar het verleden gaan. In een archief kan veel informatie gevonden worden, van adressen waar iemand gewoond heeft tot aan schoolrapporten. Soms kan het voor spanningen binnen een familie zorgen als iemand op onderzoek uitgaat. Sommige mensen willen het verleden liever laten rusten. Meike vertelde dat haar oma geen contact meer met haar zus had. Ik ben benieuwd of haar oma wel over Jos sprak.
Ja, die sprak wel over haar, maar ja, eigenlijk niet zo heel erg veel. Volgens mij was ze wel trots op haar, had ik het idee.
Dat voelde ze wel, ondanks de contactbreuk.
Ja, want zij heeft ook haar tweede dochter, die geboren is tijdens de Tweede Wereldoorlog, ook naar Jos vernoemd.
Ah ja, dus dat is toch ook een soort van eerbetoon ergens.
Ja, ik denk dat het toen echt wel prima was. Ik denk dat mijn oma ook echt wel heel erg respect had voor wat Jos deed. Maar wat natuurlijk wel zo was, was dat in die Tweede Wereldoorlog, ja, je kon er alleen maar succesvol zijn in het verzet als je het daar niet over had.
Nee, precies.
Dus mijn oma heeft toen echt niet geweten wat zij precies deed.
Wie zijn de bronnen van verzetsverhalen? In eerste instantie de verzetslieden zelf. Tijdens de bezetting moesten verzetstrijders hun acties natuurlijk geheim houden. Ze liepen gevaar. Maar ook na de oorlog kozen veel voormalig verzetslieden ervoor om niets over hun daden te vertellen. Zo ook Jos. Tot er een biografie over haar geschreven werd. Door, wat ik de zwijgcultuur noem, blijft het gevoelig liggen om verzetsverhalen te vertellen. Als onderzoeker graaf je in iets waarvan sommige mensen vinden dat het niet geopenbaard mag worden. Ik vraag me af of Meike dit tijdens het maken van de podcastserie gevoeld heeft.
Kijk, dat is natuurlijk heel lastig. Maar kijk, ik ben een journalist. Ik werk gewoon al meer
dat
dan 20 jaar
van
in de
je
journalistiek. Ja. Nou, het is meer dat, kijk, als je begint aan zo'n project, dan kan je niet als journalist zeggen, oké, de waarheid bevalt mij niet, dus ik ga deze niet vertellen. Op het moment dat ik hier instapte, dan weet je dat dat risico erin zit. En dan weet je ook van, oké, wat ga ik doen als ik iets tegenkom wat mij niet bevalt? Ja, als journalist moet je dat in principe gewoon, vind ik, dus wel gewoon vertellen. Je kan niet zeggen als journalist, ja, maar dit vind ik niet leuk, dus dat zeg ik niet. Maar goed, ik kon haar wel heel houden. En dat wist ik.
Daarvoor was wel genoeg al.
Daarvoor wist ik al genoeg.
Was de basis genoeg, zeg maar, met wat je wist. Anders zou die Willemsorde er ook niet gekomen zijn, bij wijze van spreken.
Ja, exact. Dus ik wist dat een heleboel. Ik wist dat ik haar heel kon houden.
Jos kreeg een militaire Willemsorde als dank voor haar verzetswerk. Een onderscheiding, een eerbetoon. Was Jos een held? Wanneer is iemand een verzetsheld? Deze vraag speelt al 2 jaar door mijn hoofd. Een vraag die niet zo simpel te beantwoorden is, maar waar ik hoop in de laatste aflevering van deze podcastserie antwoord op te kunnen geven. Terug naar Meike en haar zoektocht naar de feitelijke geschiedenis van het verzet van haar tante Jos.
Kijk, wat ik heel interessant vind aan het mooier maken van feiten of verdraaien van feiten. Of kijk, daar zitten natuurlijk een heleboel lagen onder. Weet je, mensen hun geheugen werken gewoon op. Het geheugen werkt gewoon op een gegeven moment gewoon niet meer zo goed. Als iemand aan mij vraagt, hoe was je basisschooltijd? Mijn herinnering is dus dat ik in de geschiedenisles alleen maar Tweede Wereldoorlog heb gehad.
Goed
misschien is dat wel helemaal niet waar. Maar dat is de herinnering die ik ervan heb. Als ik iets vertel over een vakantie van, weet ik het, pak een beetje 15 jaar geleden, vertel ik ook precies hetzelfde verhaal in dezelfde zinnen. Dat is ook gewoon omdat je op een gegeven moment merkt dat je, en dat gaat heel erg onbewust, denk ik, dat je verhalen vertelt en iemand denkt, oh, dit valt goed, dat valt goed. En dan sla je toch van soort of van onbewust op. En denk je, als ik het verhaal op die manier vertel in de kroeg, dan moet iedereen het hardste lachen. Dus op zo'n manier heb je natuurlijk een soort eigen verhalengeheugen die je soort van zelf creëert. Waar je niet per se, denk ik, bewust leugens in vertelt. En je hebt natuurlijk dat je soms wel bewust leugens vertelt. Dus ik denk dat allemaal dat bij het verhaal van Tante Jos, dat allemaal een soort mix van dingen, weet je. Zij is, denk ik, niet iemand die bewust hele leugens heeft verteld, maar misschien op een gegeven moment iets heeft verdraaid. Dacht, oh ja, god, nu heb ik al 15 keer op het feestje verteld dat het zo ging. Ja, maar ja, dit blijft gewoon het verhaal, weet je wel. En ik denk ook heel erg dat het moment dat je iemand een militaire Willemsorde geeft, bombardeer je als maatschappij natuurlijk iemand tot held. Je moet ook soort van voldoen aan dat heldendom. Dan ben je dus op een feestje en dan ben jij ook dus de hele tijd die heldin. Ja, dan wordt er ook van je verwacht dat je heldhaftige verhalen vertelt.
Ho, stop. Hier gaan we het in de 5e aflevering over hebben. Even terug naar het verzet van Jos. Wat maakte dat Jos in verzet kwam?
Ja, zij zegt zelf altijd, en dat vind ik een hele grappige zin, want die hoor je eigenlijk heel vaak terug, dat van, ik baalde ervan dat die rotmoffen ons land inpikten. Weet je, gewoon echt puur, echt gewoon heel simpel dat. Weet je, kijk, veel mensen in het verzet, niet allemaal, maar ik denk dat merendeel ook echt jong is. Beetje zo tussen, nou, een beetje rond de 20, 30, zeg maar. Gevoel dat je zelf ook echt, dat je onoverwinnelijk bent. Als je jong bent, denk je altijd, ik kan van uit de allerhoogste boom springen, mij overkomt niks, weet je wel. Dat is denk ik ook gewoon, volgens mij een hormonaal iets, dat je ook echt dan denkt dat je supersterk bent en misschien ook het sterkst bent in je, in, zeg maar, in je leven, die fase. En dat je gewoon denkt, ja, ik fuck it, die rotmoffen, ik ga daar gewoon wat tegen doen. Ik denk dat er niet heel veel anders achter zat dan dat.
Nee,
en
precies.
Dat het ook wel gewoon spannend was.
Toch een onrechtvaardigheidsgevoel in combinatie met toch ook een beetje de sensatie.
Ja. Ja.
Interessante gedachtegang. Waarom en wanneer komen mensen in verzet? Vragen die mij al meer dan 2 jaar bezighouden. Was Jos een prototype verzetstrijder? Bestaat zoiets? Ik ga deze vraag in de komende afleveringen aan meerdere mensen voorleggen. Ik ben benieuwd of we hun antwoorden aansluiten bij de redenatie van Maaike. In de serie Tante Jos vertelt Maaike dat Jos via een geliefde in het verzet rolde. Ze was boos en kwam in aanraking met het verzet, maar moet een enorme dosis lef gehad hebben om te doen wat ze gedaan heeft. Hoe kijkt Maaike daarnaar? Ik vraag haar waar de moed om in opstand te komen bij Jos vandaan kwam.
Ja, weet ik niet. Ik denk toch ook een soort, ja, ik denk dat rare gevoel van onoverwinnelijkheid, denk ik, dat je hebt als je jonger bent. Ik heb geen idee. Ja, ik heb het natuurlijk nooit aan haar kunnen vragen. Ik denk een soort combinatie van een soort rechtvaardigheidsgevoel, boosheid. Ik denk dat je ergens op een gegeven moment zo diep in zit dat er op een gegeven moment een beroep op je wordt gedaan, dat je denkt, ja, ik ga dit toch maar doen. Denk ook een ontzettende grote hang naar avontuur. Kijk, ik ben net als journalist ook in een vrij spannend gebied geweest in Midden-Amerika om een documentaire te maken over ontbossing. En adrenaline of zo, of weet je, als je in zo'n spannend gebied bent en zo'n spannend journalistiek product maakt, dat geeft ook onwijs een kick, weet je. Dus je denkt daarna ook, ik wil dit nog een keer. Dus ik denk ook dat adrenaline misschien iets verslavends heeft of zo. Ik denk dat het heel veel is.
Maaike verwijst naar een eigen ervaring. Wanneer je een verzetsverhaal onderzoekt, kun je niet om de wat-als-vraag heen. Zou ik in eenzelfde situatie net zo handelen? In mijn optiek is dit een vraag die we nooit kunnen beantwoorden. Je weet pas wat het betekent als je in soortgelijke omstandigheden verzeld raakt. Hoe denkt Maaike daarover?
Nou, ik weet nog dat toen ik dit ging doen, dat mijn ouders echt tegen mij zeiden, ja, wie heeft er nou nog zin in een verhaal over de Tweede Wereldoorlog?
Herkenbaar.
Maar dat is iets waar ik me heel veel, omdat Jos wordt zoveel beluisterd nog steeds. Weet je, al die boeken over de Tweede Wereldoorlog en ieder jaar rond 5 mei en wat er weer uitkomt en iedereen verslindt het. Dat vind ik heel fascinerend. Ik ben heel lang bezig geweest met de vraag van waarom vinden wij dit als maatschappij zo interessant? En waarom is het nog steeds belangrijk om dit soort boeken te schrijven, podcasts te maken, films te maken daarover. En het is toch, denk ik, heel erg dat goed en kwaad wat erin zit. Wat niet zwart-wit is overigens, maar wel die tegenstelling wordt natuurlijk vaak, nou, is wel vaak een thema. Dat zit gewoon natuurlijk in ieder groot bekend verhaal is dat een thema. Dat is gewoon een klassieker. En Wat volgens mij, je hebt toch altijd de klassieke vraag: wat zou ik hebben gedaan?
Ja.
En ik denk dat daarom bijna elke Tweede Wereldoorlog gewoon wel echt toepasbaar is op jezelf. Zou ik Joden in huis hebben genomen? Zou ik krantjes hebben rondgebracht? Wat zou ik hebben gedaan? En ik denk dat dat mensen zich dat toch wel. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon toepasbaar op van alles, weet je wel. Mijn collega wordt gepest, steek ik mijn hand op en zeg ik er wat van, weet je. Het gaat allemaal over hetzelfde.
We kunnen niet zeggen wat we destijds gedaan zouden hebben. Maar we kunnen wel kijken naar wat we nu doen. Tijdens mijn zoektocht naar mijn oudoom heb ik veel over mijn positie in de huidige maatschappij nagedacht. Het woord verzet werd constant gebruikt in kranten en televisieprogramma's. Demonstraties tegen de coronamaatregelen, klimaatprotesten, boerenopstanden. In Nederland wordt momenteel veel gebruik gemaakt van de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren. Ik ben benieuwd of Maaike de toename van het woord verzet in de media ook opgevallen is.
Is me eigenlijk helemaal niet opgevallen. Ik heb het wel nu met die oorlog in Oekraïne, dat ik vaker denk. Dat ik dan wel weer heel erg daaraan denk. Dan zie je echt zo, oh ja, wie vlucht, wie blijft.
Ja, precies.
Wie verzet zich tegen de Russen? Ik bedoel, mensen die denken, ik wil mijn gezin beschermen en ik ga niet in het verzet. Alle respect voor. Nogmaals, ik zou niet weten of ik zelf ook zo dapper zou zijn om.
Dat kunnen we ook echt niet weten.
Gaan doen. Nee.
Nee.
Niet in elk geval. Misschien komt dat moment nog.
Ja, laten we hopen dat het niet nodig gaat zijn.
Maar nu spreek ik mezelf tegen, want dat is dan in een oorlogssituatie. Maar ik vind dat ook eigenlijk wat ik net voorbeeldje gaf, bijvoorbeeld met werk. Weet je, je kan ook met een groep vrienden zijn dat in één keer iemand gepest wordt. Of dat je ook denkt, oké, ik wil nu opkomen voor die. Of als iemand op straat in elkaar wordt geslagen, weet je wel. Sta je op als je iets ziet wat jij moreel onjuist vindt. Dat is wel heel breed, maar sta je op als je iets ziet waarvan je denkt, ja, maar dit vind ik niet in de haak. Als je bijvoorbeeld in de trein bent en er gebeurt iets, dan denk ik dat er meer mensen zijn die niks doen dan mensen die wel wat doen. Ik denk dat mensen niet niks doen omdat ze dan niet willen. Ik denk dat het meer is dat mensen het niet durven.
Sta je op? Wanneer doe je dat? Heeft ieder mens een verzetstrijder in zich of heb je vooral moed nodig om in opstand te komen? Ik herken veel in wat Maaike vertelt. Ik ben de zoektocht naar mijn oudoom begonnen omdat ik dacht dat hij een held was. Daar ontstond de fascinatie. Ik wilde weten wat hij gedaan had. Of hij iemand als de soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelsema was. Ik wilde zijn verhaal vertellen. Dat heb ik in mijn boek gedaan. Nu wil ik begrijpen wat verzet precies is. Hoe definiëren historici het begrip verzet? De geschiedenis heeft toch meerdere verzetsbewegingen gekend? Was het Nederlands verzet in 40-45 uitzonderlijk? Mijn zoektocht is begonnen. In gesprek met Hinke Piersma kom ik erachter dat de vraag wat is verzet lastig te beantwoorden is. Hinke is historicus en hoofdonderzoek van het NIOD Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies.
Je begint meteen met de moeilijkste vraag. Dat is elk willekeurige houding of gebaar of uiting waarin je laat blijken dat je het ergens niet mee eens bent. En ik wil er eigenlijk meteen aan toevoegen dat het breder is dan de man of de vrouw op de barricade met de vuist omhoog.
Ik vraag haar om dat toe te lichten.
Ik denk dat we eigenlijk een veel te zwart-witte idee hebben van wat verzet eigenlijk is. En dat dat te maken heeft met dat de man of vrouw op de barricade met de vuist omhoog ons heel erg aanspreekt. Dus heel erg als voorbeeld kan dienen. Dus daarom is dat voor ons en voor hoe we ons voelen of waar we het wel mee eens zijn, hoe we ons uitdrukken, een belangrijk beeld. Maar dat beeld vertelt gewoon niet het hele verhaal.
Het heeft een bepaalde aantrekkingskracht.
Ja, zeker, zeker. Dus het is een voorbeeldfunctie. Ik bedoel, niemand zal vergeten de student op het plein van de Hemelse Vrede die voor de tank staat. Dat is zo'n sterk beeld. Een heel klein mannetje en een hele grote tank. En ook de onmogelijkheid om je tegen regimes, tegen dictators te verzetten. Ja, er wordt heel veel gezegd in dat beeld. Dus daar spiegelen we ons graag aan en daarom is het zo sterk.
Hinke hanteert de brede definitie van verzet. Het bieden van tegenstand. Ik legde dezelfde vraag voor aan Liesbeth van der Horst, directeur van het Verzetsmuseum in Amsterdam.
Ja, kijk, het woordenboek geeft natuurlijk een hele brede definitie. Wat voor ons wel belangrijk is, is dat we onderscheiden verzet tegen politieke onderdrukking in een situatie van dictatuur, enigszins, of zware dictatuur, daar heb je ook nog varianten in, en protesten in de context van een democratische rechtsstaat. Dat wordt natuurlijk vaak ook verzet genoemd en dat mag, maar ja, dat heeft natuurlijk een ontzettend andere lading.
Dat is niet het verzet waar het Verzetsmuseum zich op toespitst.
Nee. Wij spitsen ons toch wel vooral op verzet tegen dictatuur en onderdrukking, politieke onderdrukking.
Ah, Liesbeth maakt een duidelijk onderscheid tussen in opstand komen tegen de onderdrukker of protest in een samenleving waar vrijheid van meningsuiting een recht is. Ik vraag Hinke of ze denkt dat in opstand komen in de mens zit.
Nu vraag je aan een historicus eigenlijk een psychologische vraag. Dat mag natuurlijk, want daar denken ook historici over na. Voor mijzelf, want laat ik het daar dan toch maar bij houden, heeft het natuurlijk te maken met een soort verlangen dat je op het juiste moment de principieel juiste keuze maakt. En ik denk dat dat verlangen niet alleen in mij zit, maar dat het in meer mensen zit. En het is aanstekelijk. Dus nou ja, je gaat geloof ik nog praten met iemand van het boerenprotest. De omgekeerde vlag, dat werkt gewoon. Dat is, ik zie ze overal. Ik woon in Broek in Waterland en ik fiets naar Amsterdam. En alle boeren hebben die vlag omgekeerd hangen. Dat is een symbool wat werkt. En, dus wij houden van symbolen, wij houden van rituelen. Dus om er terug te komen op je vraag, ik denk dat dat in mensen zit.
In aflevering 4 ga ik inderdaad in gesprek met iemand die betrokken is bij de boerenopstanden van het afgelopen jaar. Michel Reijinga, de initiatiefnemer van de actiegroep Nederland in Verzet. Ik ben benieuwd naar zijn ervaringen. Ik leg de vraag of verzet in de genen van een mens zit, ook voor aan Liesbeth.
Ja, ik denk wel dat het menselijk is, zeg maar. Net als het ook wel menselijk is natuurlijk om je juist te schikken en te kijken hoe je zo goed mogelijk door kunt leven en andere mensen echt sterk hun eigen belang zoeken. Maar ik denk wel dat er in iedere situatie mensen zullen zijn die zich gaan verzetten. Ja, ik denk niet dat je zo'n soort 1984-situatie kan krijgen dat iedereen zijn onderdrukking maar passief ondergaat.
Wanneer komt iemand in verzet? Toen ik het boek Verzetsverhalen, dat samengesteld werd door Liesbeth, las, constateerde ik dat verzet begint met een bepaald gevoel. Een gevoel van onrechtvaardigheid. Dit is niet oké. Ik besluit bij Liesbeth te checken of dit ook haar conclusie is.
In zijn algemeenheid wel, maar je hebt ook bijvoorbeeld mensen gehad die gevraagd werden.
Dat is precies wat Rutger Bregman in zijn essay Wat maakt een verzetsheld concludeert. De gemene deler van alle verzetslieden tijdens de Duitse bezetting was de hulpvraag die hen gesteld werd. Ook aan Hinke vraag ik waar verzet begint. Zijn er bepaalde voorwaarden om in verzet te komen? Heeft een verzetstrijder bepaalde eigenschappen? Is er een duidelijk profiel van de verzetstrijder?
Het eerste wat bij me opkomt, en ik zeg dit geheel vrijblijvend, is denk ik dat je een onafhankelijke geest moet hebben. Dus als jij het hebt over je oom die scheepsbouwkundige was en al voer, ik denk dat helpt.
Hij had al iets van de wereld gezien.
Ja, hij had iets van de wereld gezien. Dus ik denk dat je onafhankelijke, dat er iets in je zit dat je niet zomaar met de massa meeloopt. Ik denk dat dat een van de kenmerken is. En ik denk ook dat er een zekere mate van vertrouwen bij jezelf moet zijn om, een zekere mate van overtuiging. Dus dat het misschien, maar daar is eigenlijk helemaal geen onderzoek naar gedaan. Ik zou ook niet meer weten hoe je dat zou moeten doen. Nou ja, dat het helpt als je uit een stabiele omgeving komt.
Kijk, Liesbeth zei precies hetzelfde.
Eigenlijk is er bijna geen vinger op te leggen. Het enige wat wel invloed schijnt te hebben is als je een liefdevol en in een stabiel gezin bent opgegroeid. Dan ben je eerder geneigd tot verzet tot opkomen voor anderen en daar risico's voor nemen. En aan de andere kant geldt ook dus dat de mensen die... Er is pas nog een boek over verschenen, dat mensen die voor geld Joden gaan verraden of infiltreren in verzetsgroepen om ze aan te brengen, dat dat vaak mensen zijn die juist een liefdeloze jeugd hebben gehad. Zou je dan... Als er een rode draad is, dan is dat het... Maar dat geldt natuurlijk ook weer niet per definitie voor iedereen.
Zou je dan kunnen zeggen dat de mensen die in een liefdevolle omgeving opgroeien, dat die minder bekend al zijn met onrecht dan mensen die in een veel minder stabiele situatie opgroeien? Of is dat een te snelle conclusie?
Ja, dat is een te snelle conclusie. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar ik denk eerder dat het iets te maken heeft met dat je meer empathie kan opbrengen dan als je toch gefrustreerd bent en je miskend voelt. Ik denk dat het daar eerder mee te maken heeft.
Ik vind het een hele interessante theorie, maar is het niet zo dat sommige mensen juist uit frustratie in protest komen?
Ja, je kunt je natuurlijk ook afvragen of die protesten, dat is ook een vorm van verzet, maar ja, dat komt dan toch uit iets anders voort. Ik denk wel, ja, kijk, als mensen het materieel goed hebben, dan komen ze minder snel in verzet.
Ook als dat binnen een dictatuur is?
Ja, zeker. Kijk, in Nederland was het natuurlijk een vreemde bezettingsmacht. Ik bedoel, ja, dat paste niet, dat hoorde niet, dat was iets anders. Maar als het iets is wat zich in een land zelf ontwikkelt en dat ontwikkelt zich door een dictatuur, en er wordt wel voor gezorgd dat iedereen veilig kan leven en kan eten en welvaart heeft, dan kan het natuurlijk redelijk floreren. Uiteindelijk zie je natuurlijk ook dat het Oostblok, de DDR en andere Oostbloklanden, die zijn uiteindelijk natuurlijk pas omgevallen door een economisch failliet. Die zijn niet door het verzet omgevallen.
Ja, terwijl dat dus wel aanwezig was, zeg je.
Er was wel verzet, maar dan blijft het kleiner. En op het moment dat mensen natuurlijk direct toch ook in hun persoonlijke belangen geraakt worden, ja, dan komt er meer verzet.
Hier komen we terug bij het onderscheid dat Liesbeth al eerder maakte tussen verzet in een dictatuur en een protest in een maatschappij waarin vrijheid van meningsuiting een recht is. In gesprek met zowel Hinke als Liesbeth kom ik erachter dat de vraag wanneer iemand in verzet komt, maar ook of een prototype verzetstrijder bestaat, niet gemakkelijk beantwoord kan worden. De mogelijke antwoorden zijn afhankelijk van de situatie waarin iemand verkeert. Waarom is het zo belangrijk om verzetsverhalen te vertellen? Ik vraag Hinke eerst wanneer verzetstrijders in de geschiedenisboeken komen.
Nou, ik denk dat dat te maken heeft met de consequenties van hun verzet. Ten eerste hun verzetsdaad, dus het principiële. Dat spreekt aan. En ten tweede de consequenties die het heeft gehad. Dus de groep waar ik het over had.
Hinke had het in ons gesprek over een Groningse groep politiemensen die collectief weigerden om Joden op te halen.
Die moesten deze principiële daad bekopen met 3 jaar concentratiekamp. Dus ik denk dat die combinatie van die twee factoren belangrijk zijn waar het gaat om het halen van de geschiedenisboeken. Dat spreekt tot de verbeelding. Wat ook tot de verbeelding spreekt, sowieso als het gaat om het bredere kader van een verzet, is dat je actief bent geweest. Dus de mensen die, zeg maar, ongemerkt dingen hebben gedaan, die halen de geschiedenisboeken vaak ook niet. Het geldt bijvoorbeeld, heel interessant, voor vrouwen die de zorg hadden voor onderduikers. Ja, dat hoorde bij hun taak. Het komt nu wel naar voren, maar heel lang is onderduik geven eigenlijk niet gezien als een vorm van verzet. Terwijl ik denk dat is de ultieme vorm van verzet.
Eigenlijk geeft Hinke hier al antwoord op de vraag waarom verzetsverhalen verteld moeten worden. Namelijk omdat we selectief geweest zijn in welke verhalen we vertellen. Al eerder had Hinke het over het beeld van de verzetstrijder op de barricade. Dat is het beeld dat wij van verzet hebben. Maar juist in gesprek met Hinke en Liesbeth wordt duidelijk dat dat een eenzijdig beeld is. Verzet is een breder begrip. Ook aan Liesbeth vraag ik waarom het zo belangrijk is om verzetsverhalen te blijven vertellen.
Ik vind het belangrijk omdat het toch gaat om mensen die iets doen, die actie ondernemen, die het heft in eigen handen nemen, die daar ook risico voor nemen. En ja, dat is belangrijk. Op het moment dat er vervolging is, dat er dictatuur is, is het belangrijk dat er mensen zijn die iets doen. Het is ook begrijpelijk dat niet iedereen het doet. Hè? Je ziet ook dat het aantal jonge mensen in het verzet, hè, mensen nog zonder gezin, ja, dat is ook heel groot, dat begrijp je. Want ja, als je kinderen hebt, ga je dan je leven in de waagschaal zetten. En kinderen van verzetsouders voelen zich ook vaak verwaarloosd. Die zeggen ook vaak van, leuk dat mijn vader koos voor verzet. Maar wij waren het slachtoffer. En niet alle kinderen van verzetsdeelnemers hebben dat, hoor. Die hebben die frustratie. Maar ja, dat hoor je wel veel. Wij werden de dupe, wij werden verwaarloosd. Wij waren minder belangrijk. En daarom is het natuurlijk ook heel begrijpelijk dat mensen met een gezin zo'n keuze niet maken. Nee. Want dat is wel duidelijk. Ik bedoel, ja, je liep gewoon het risico dat je het niet zou overleven. En dat wisten de mensen ook.
Ja, dat herken ik. Mijn vader keek ook heel anders tegen de verzetsdaden van mijn oudoom aan dan ik. Hij had het verdriet van zijn moeder gezien en was zich dus bewust van de consequenties. In mijn boek concludeerde ik dat mijn fascinatie voor het verzetsverhaal van mijn oudoom enkel kon bestaan bij de gratie van afstand. Als ik terugdenk aan mijn gesprek met Maaike, dan denk ik aan onze gedeelde fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. De interesse is er, maar als ik naar Hinke en Liesbeth luister, dan merk ik dat er ook heel veel is wat we nog niet weten. Hoe komt dat?
Kijk, sinds Lou de Jong natuurlijk zijn boeken heeft geschreven.
Historicus.
Die natuurlijk een groot aantal boeken over Nederland in de Tweede Wereldoorlog schreef in opdracht van het Rijk. Dat is een basiswerk, maar sindsdien zijn er wel allerlei deelstudies. Maar ja, verbindend onderzoek is er niet. En dat komt misschien ook omdat de archieven van de Stichting 4045, die uitkeringen verstrekte en die dus echt iedereen ook onderzocht of ze in aanmerking kwamen. Dus ook heel veel getuigenissen zitten daarin. Die zijn tot nu toe nog gesloten. Maar als die open gaan, maar dat zijn kilometers archief, ja, dan kan er misschien ook wat meer kwantitatief onderzoek gedaan worden. Want tot nu toe is het allemaal erg natte vingerwerk.
Wanneer gaat dat open?
Ik geloof dat het in 25 is, maar...
Oh, dat gebeurt ook
wel binnenkort.
Ja, precies.
Ja, maar pin me daar niet op vast, hoor.
Als dat dan straks open gaat, waarom is het zo ontzettend van belang om deze onderzoeken te blijven doen? Heel veel mensen zullen zeggen, ja, het is al meer dan 80 jaar geleden. Wanneer laten we die oorlog nou op een gegeven moment voor wat het is?
Ja, dat zeggen mensen wel. Maar aan de andere kant zie je ook dat de belangstelling toeneemt en dat er juist ook heel veel behoefte is aan die informatie. De bezoekers van alle musea op dit gebied nemen ook toe. Het aantal boeken neemt toe, het aantal films neemt toe. Dus het is natuurlijk zo'n verschrikkelijk ingrijpende periode geweest in ons eigen land, nog relatief kort geleden. En de behoefte om daar meer over te weten en er nog meer over te weten, die leeft enorm. En dat is natuurlijk een basis om dat soort onderzoek te doen, als daar in de maatschappij behoefte aan is.
Waar komt die fascinatie vandaan? Weet je dat?
Ja, ik denk omdat het natuurlijk zo'n ongelooflijk aangrijpende, afwijkende periode was. En nog niet zo lang geleden.
We zijn terug bij verzet in de Tweede Wereldoorlog. Daar gaan we het in de tweede aflevering van deze serie uitgebreider over hebben. Opnieuw merk ik dat het moeilijk is om in algemeenheden te praten als het over verzet gaat. Juist dat maakt het in mijn optiek extra belangrijk om onderzoek te blijven doen. Ik wil weer terug naar het thema verzetsverhalen, want er brandt nog één vraag. Hoe kijkt Liesbeth tegen alle boeken, films, theatervoorstellingen, kortom alle fictieve en gefictionaliseerde verzetsverhalen aan? Is het erg als verhalen gedramatiseerd of geromantiseerd worden?
Nou, ik begrijp natuurlijk, als tentoonstellingsmaker maak je ook een verhaal. En het moet ook een begin en een eind hebben. Het moet een compositie hebben. Er zit een lijn in. In een boek ook natuurlijk. In een wetenschappelijk boek ook. Dus je maakt altijd een verhaal. En dat het in een film, speelfilm, nog ietsje sterker moet. Hè? Dat je niet te veel karakters kan hebben. Omdat anders ja, de bezoeker of de kijker de draad kwijtraakt. Dat is allemaal heel logisch. Maar het irriteert mij wel als ze onnodig spektakel erin gaan gooien. Ik bedoel, zo'n film als Zwart Boek. Racen ze maar rond in auto's. Nou, sorry, er waren vrijwel geen auto's tijdens de bezetting. En ze ploeterden heel wat af op de fiets. Maar ja, dat vindt...
Benzine was op de bon.
Ja, ja precies. Ja. En dat kreeg bijna niemand. Ja, of andere dingen in zo'n film als Suuskind. Dan denk ik, ja, dat is al een heel dramatisch verhaal. Waarom moeten er dan ook nog mensen van het dak van de Hollandse Schouwburg worden geschoten, wat helemaal niet is gebeurd? En waarom moeten die kinderen in een konijnenhok worden gestopt, wat niet is gebeurd? Dan denk ik, ja, er zit genoeg drama in en dat je het naar de hand moet zetten, dat begrijp ik. Maar dat overdreven spektakel, dat kan mij wel ergeren.
Kan het kwaad? Ontstaat er een soort van mythevorming rondom verzetsverhalen door dit soort films?
Ja, ik vind het wel een beetje kwalijk. Vooral als er met grote letters bij staat dat het op ware gebeurtenissen is gebaseerd. En dan suggereer je toch dat het echt zo gebeurd is of echt zo gebeurd had kunnen zijn. Ja, daar kan je altijd over discussiëren. Hè? Je hebt ook werkelijke verhalen die zo idioot zijn dat je denkt van goh, nou, het is echt heel onwaarschijnlijk, maar dan is het wel gebeurd. Dus ja, maar ja, ik vind het wel fijner als ze bij een film toch een beetje ja, wel bij de feiten blijven. En daar niet een heleboel spektakel bij halen om een film aantrekkelijker te maken voor een breed publiek.
Aan Hinke vertel ik dat mijn vader en ik in 2012 niet aan mijn oma durfden te vertellen dat we naar de musical Soldaat van Oranje gingen. Als Leidstudent en zus van een verzetstrijder die de oorlog niet had overleefd, was mijn oma heel kritisch op Erik Hazelhoff Roelsema. Hinke reageert als volgt.
Ik ben ook naar de musical geweest. En ik vond het fantastisch. Want, nou ja, waarom het voor mij dan belangrijk is, omdat je even niet ingewikkeld hoeft te doen over hoe het echt is gezet, maar dat het een spektakelstuk is en met een prachtig decor en met helden en met en aan Wilhelmina, waar ook heel veel over te zeggen is, die nog eens een keer landt en dingen. Nou, omdat het dat is en omdat dat mag. Daar is volgens mij niks mis mee. Waar wat mis mee is, is dat je denkt dat dit het leven is, of dat je denkt dat dit echt geschiedenis is. Dus ik denk dat het heel goed kan. Ja, ik hou heel erg van verhalen waarin je wordt meegesleept met een held en een dader en duidelijkheid en zo. Maar dat is niet het verhaal wat je wil vertellen als je historicus bent.
Zo zie je maar. Smaken verschillen. Toch zeggen Lisbeth en Hinke uiteindelijk hetzelfde. We moeten er bewust van zijn dat de verhalen uit films, boeken en theatervoorstellingen niet representatief zijn voor wat er daadwerkelijk gebeurd is. Ze geven ons een inkijkje in de geschiedenis, maar zijn niet per definitie waar. De gesprekken die ik in deze eerste aflevering voerde maken duidelijk dat verzet een heel breed begrip is dat niet voor iedereen in iedere situatie hetzelfde betekent. Het is een menselijk fenomeen dat aantrekkingskracht heeft en juist daarom een veel voorkomend onderwerp in de kunsten is. Misschien ook wel omdat we er nog zo weinig van weten. In de volgende aflevering ga ik me verdiepen in het Nederlands verzet tijdens de Duitse bezetting. Kunnen Hinke en Lisbeth daar algemene conclusies over trekken? Dat kun je horen in de volgende aflevering van In Verzet. In Verzet is een initiatief van mij, Annemiek Lely. Ik wil graag mijn gasten van deze aflevering, Meike van Wijk, Hinke Piersma en Lisbeth van der Horst bedanken. De serie werd geproduceerd door Collected Works. De technische ondersteuning tijdens de opnames, eindmontage en mixage was in handen van popuppodcast.studio. De soundtrack werd gemaakt door Collectief Maktoep en Merel Ooms en Denno Hoogveld ontfermden zich over de eindredactie. Bent u benieuwd naar mijn boek? Het koffertje van Oom Tom is te koop bij uw lokale boekhandel. De totstandkoming van de serie werd financieel mogelijk gemaakt door het V-Fonds, Sena Muziekproductiefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, BNNL van Bohemen van der Zwart Fonds, Stichting Democratie en Media en het Hendrik Muller Fonds.
tussen je schouders. Het wapen hapert in je hand. Als verzet zich tegen je kan keren. Wat is dan de goede kant? Knaag aan je geweten tot je de juiste vragen stelt. Knaag tot op het bot, tot op het been. In ieder mens schuilt wel een held. Maar een mens is nooit een held alleen. Een mens is nooit een held alleen. Is nooit een held alleen.